Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zei u. Die worden u geschonken van God de Vader door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 95, de versen 1, 2 en 3. Kom, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. En ook vers 2, de Heer is groot, een heerlijk God. En vers 3, zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht, moet alles naar zijn wetten horen. 1, 2 en 3 van Psalm 95. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij een antwoord daarop uit het gebed des Heren, vers 2 en 9. Gebed des Heren, vers 2, geheiligd worden uw naam, en vers 9, want van u is het koninkrijk, o Heer. Vers 2 en 9 van het gebed des Heren als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding des vlesens en een eeuwig leven. Amen. We openen Gods woord in het Oude Testament in het boek 1 Koningen. Dat kunt u snel vinden, want daar heeft u vorige week ook preek over gehoord. Maar nu 1 Koningen 18. En wij lezen van 1 Koningen 18 de verzen 1 tot en met 20. 1 Koningen 18 vers 1 tot en met 20 is de schriftlezing. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Agab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Ahab te vertonen. En de honger was sterk in Samaria. En Ahab had Obadja, de hofmeester, geroepen. En Obadja was de Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg hen bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Ahab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen we gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij het doortrokken. Ahab ging bijzonder op een weg en Obadja ging ook bijzonder op een weg. Als nu Obadja op de weg was, zie, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zei: zijt gij mijn heer Elia? En hij zei: ik ben het. Ga heen. Zeg uw heer: zie, Elia is hier. Maar hij zei: wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Ahab, dat hij mij dode? Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, zo er een volk of koninkrijk is waar mijn heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is hier niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest van de Heere u wegnam. Ik weet niet waarheen. En ik kwam om dat Ahab aan te zeggen en hij vond u niet, zo zou hij mij doden. Ik, uw knecht, nu vrees de Heere van mijn jonkheid af. Is mijn heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten van de Heere doodde, dat ik van de profeten des Heere 100 man heb verborgen, elke 50 man in een spelonk en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zal mij doodslaan. En Elia zei: zo waarachtig als de Heere der Heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Ahab tegemoet en zei het hem aan. En Ahab ging Elia tegemoet. En het geschiedde als Ahab Elia zag, dat Ahab tot hem zei: zijt gij die beroerder Israëls? En toen zei hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmee dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op de berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Ahab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op de berg Karmel. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Laten wij nu tot de Heere gaan in onze gebeden en in de voorbeden. Bijzonder nog denken aan broeder en zuster van Drongelen, die afgelopen donderdag 50 jaar getrouwd waren. We zullen de Heere daarvoor danken en we willen ook in het bijzonder bidden voor de gemeente, de zustergemeente in Roemenië. We horen verhalen vanuit Roemenië dat het corona daarom zich heen grijpt. De situatie zeer, zeer slecht is, zeer zorgelijk. In de zustergemeente in Ujara, daar zijn nog wel mensen gespaard gelukkig, maar de situatie is zeer slecht. We willen Roemenië en ook deze gemeente aan de Heere opdragen in onze gebeden. Laten wij samen bidden. Heere, trouwe God, heilige, barmhartige God en Vader. Het is in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat we tot u komen in ons gebed om u groot te maken, te prijzen, te danken. Want u bent onbevattelijk rijk en groot, heilig en vol ontferming. We hebben gezongen, kom laat ons dan neerbuigen voor u en mogen we zo tot u komen om u de eer te brengen. De eer van uw grote en heilige naam. En dat we u eren ook met geloof. Want u zegt in uw woord dat als we tot u komen, dat we moeten geloven dat u bent. Ik ben die ik ben. En dat u belooft degene die tot beloont degene die op grond van uw belofte tot u komt. Heere, leg in ons hart dan diep ontzag voor u. En tegelijk ook een groot vertrouwen, omdat we tot u mogen komen. Maar niet alleen maar op de tast, maar met onze hand op het woord. Op het woord wat zo vol van rijke beloften staat voor zondige mensen zoals wij zijn. Heere, wij bidden, zie ons in genade aan. Wij kunnen niets meebrengen naar u toe, waarop we kunnen pleiten van onszelf. Maar u bent een God van alle vertroosting en vader der barmhartigheden. Heere, zie ons dan in genade aan, op grond van dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heer, daar prijzen we u het meest om. Dat bij alle zonden en alle falen van mensen, van Oud en Nieuwe Testament, dat u altijd doorgegaan bent met uw werk. Dat het niet van mensen afhing. Ja, dat de mens toen hij in zonde viel en u de rug toekeerde, ja, bij u vandaan vluchtte. Dat u de mens bent achterna gegaan, belovende hem uw zoon te geven. En u heeft al uw beloften waargemaakt. U heeft uw geest uitgestort. Maar wij bidden van u, als bij uw grondeloze barmhartigheid, dat u wil komen met uw geest en ons hart wil openen om uw woord erin te leggen en dat het werkelijk vruchten mag voortbrengen van geloof en van bekering. Dat het ons stilzet als we nog bij u vandaan dwalen. Heer, u weet hoe het ligt in ons hart. U kent ons door en door. U weet het of we hier misschien aan de buitenkant keurig in de kerk zijn of thuis meeluisterend, maar dat het van binnen niet goed zit. Omdat we een hard hart hebben wat niet wil buigen voor u. En Heer, verbreek dan ons harde hart. En geef dat het licht van uw genade de duisternis mag verdrijven. En dat u ons trekt met uw machtige hand uit de duister en brengt tot uw wonderlijke licht. Heer, mag uw genade ons te sterk worden. En we willen u danken, juist op deze dag. Ook danken voor de herontdekking van de genade in de tijd van de reformatie. Heer, wat een wonder is dat geweest. Wat een wonder dat het evangelie weer centraal kwam te staan. En dat we konden zeggen en belijden, dat we geloven dat niemand ons liever heeft dan Jezus Christus. En dat we door hem vrij tot God mogen gaan. We danken u daarvoor, Heer, en we bidden van u. Geef dat dat goud, dat herontdekte goud van het evangelie, opnieuw ontdekt wordt. Elke dag in ons leven, maar ook voor de kerken, heren. Dat we daarbij leven. Dat we steeds opnieuw gereformeerd worden. Dat ons laten gezeggen door uw woord. Dat ons laten leiden door uw heilige geest. Dat we buigen voor u, dat we u volgen mogen. Dat we uw toekomst tegemoet mogen leven als uw kinderen, heren, die niet van gisteren zijn, maar van morgen. Heren, wilt u dat uitwerken? We bidden ook uw zegen, heren, in deze dienst voor alle die u kennen. Die bij die genade leven mogen. Misschien nog aan het begin van de weg met u. Misschien al zo lang op de weg met u. Mag het als nieuw zijn, heren. Mogen we ons dan opnieuw verblijden in uw woord en in uw daden. En dat we herkenning mogen vinden in uw knechten, die we in dit Bijbelgedeelte ook tegenkomen. En dat het ons dat bemoedigen mag en aan mag sporen. Ja, Heere, mag het een moment van rust zijn, ook voor alle die als het ware voortgejaagd worden of belast en beladen zijn door alle dingen van het leven, door de grote zorgen van het leven. Dat het soms zo moeilijk is om die zorgen aan u toe te vertrouwen en te geloven dat u werkelijk voor ons zorgt. Heere, wij brengen allen die geknakt zijn in het leven voor uw troon. Wees bij hen, heren. Juist ook bij hen die geen woorden meer kunnen vinden om te bidden. Mogen ze toch, heren, ergens houvast vinden in uw woord en bij uzelf. En wilt u zelf vasthouden. Heer, wij danken u hartelijk voor uw vele zegeningen. En denken daarbij in het bijzonder ook aan broeder en zuster van Drongelen, die 50 jaar getrouwd waren. Wat een gezegende tijd. We danken u daarvoor, Heer. U komt daarvoor de eer toe. Wat een zegen is het als wij goede gezondheid dat mogen beleven. Dat is ook niet onze verdienste, maar uw verdienste. En uw zegen. Heer, zegen hen verder. Met hun kinderen en kleinkinderen. Woon in hun hart met uw Heilige Geest. En mogen ze al de tijd die ze krijgen, hier op deze aarde, hun kinderen en kleinkinderen voorgaan in uw wegen. Heer, wij bidden voor de wereld om ons heen. Nu de coronacijfers niet de goede kant op gaan, bidden we om wijsheid voor de overheid. Wijsheid om goede keuzes te maken. En alle experts en alle die zich ermee bezighouden. We bidden voor mensen in de zorg die weer meer druk op zich voelen afkomen. We bidden voor mensen voor wie behandelingen uitgesteld worden. Of voor wie dan op welke manier ook erdoor geraakt wordt. Misschien ook in eenzaamheid of in onzekerheid en angst. Heer, mag het ten goede keren. En mogen we, Heer, uw beproevingen ook werkelijk zo ontvangen. En ons oefenen in diepe afhankelijkheid van u. Heer, leer het ons toch af. Dat we denken ons hele leven te beheersen. Leer ons uw weg. Heer, we bidden voor Roemenië, waarvan we hoorden dat de situatie zo schrijnend is. Wat een zorgen. Heer, geef dat het ook daar ten goede mag komen. En dat ook in dat land het evangelie van u hoop mag brengen. En hou vast mag geven in een onzeker leven. Zegen de zustergemeente met haar predikant. Mag het evangelie wat daar klinkt rijp vrucht dragen. Heren, wij bidden ook hier zo om uw zegen. Wij zijn hier in vrijheid bij elkaar. Daar danken we u voor. En bidden voor allen die vervolgd worden. Die op geheime plaatsen samenkomen. Of op openbare plaatsen, maar toch met zoveel tegenwerking. Heere, geef dan blijdschap van geloof en volharding, maar geef het ons ook hier. Opdat we niet gemakzuchtig worden, laks en lui. Maar dat we vanuit de diepte van onze hart verlangen naar u om uw stem te horen. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Spreek zo tot ons, Heere. En hoor ons gebed uit enkel genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 25, de versen 5, 6 en 7. Psalm 25, vers 5. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn de paden van de Heere. Vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En 7. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En u weet wel dat dit een moment is dat u normaal de Heer ook met uw gaven mag dienen. Dat kan bij de uitgang en ook de collecte daarbij, hè, voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Ik breng het maar onder uw aandacht. De Heer zegene u en uw gaven als u eraan toekomt om die straks te geven. Maar nu zingen we uit Psalm 25, vers 5, 6 en 7. Thank you. In antwoord op de prediking zingen wij Psalm 95, het vierde vers. Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Het vierde vers van Psalm 95. De tekst voor de prediking is 1, het gelezen schriftgedeelte, dat we toch wel wat op de voet zullen volgen, niet in lijn hoor, maar het hele gedeelte. En vooral het contrast tussen Agab en Obadja zal aan de orde komen. 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 20. Gemeente, wat is het verschil? Ik weet het, het is een rare vraag, maar toch. Wat is het verschil tussen klei en chocola? Dat is er één voor de jongens en meisjes. Nou ja, als je me dat niet kan vertellen, dan moet je het maar eens proberen. Ja, dat gaan we niet doen natuurlijk, want het is natuurlijk een logisch verschil. Maar weet je wat ook een heel apart verschil is tussen klei en chocola? Als je het op een warme zomerdag in de zon legt, wat gaat er dan gebeuren? Het een wordt zacht en gaat smelten, de chocola, en het andere wordt hard. Daar vind je niks aan te doen, dat doet de zon met warmte. De kracht van de stralen. Apart, hè? Twee dingen leg je in de zon neer. En het ene wordt zacht en het andere wordt hard. Weet je dat dat ook gebeurt in de kerk? Het licht van God gaat stralen. Altijd als het woord van de Heer open gaat. Het licht van Gods genade gaat stralen. Maar het heeft niet altijd dezelfde uitwerking. Het hart van de een wordt zacht als chocola in de zon. En als je hart zacht wordt, dan ga je anders luisteren. En dan zeg je, Heer, het is voor mij. Ik moet me bekeren. Heer, geef me toch uw genade. Heer, mag ik u leren kennen. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het kan ook zijn dat je hart steeds harder wordt. Ja, maar dat gebeurt vast niet, denk je misschien bij jezelf. Nou, dat heb je maar zo niet in de gaten. Maar telkens als je de Heer Jezus als het ware hoort kloppen aan je hart. Als het woord van de Heer opengaat en wordt gepredikt. En je luistert er zomaar langs heen. Dan komt er iets van gewenning. En ook van verharding. In het Bijbelgedeelte wat wij hebben gelezen komen we wel drie mensen tegen. Maar we gaan in het bijzonder letten op twee mensen die elkaars tegenpolen zijn. De ene heet Agab en hij is koning van Israël van het 10-stammenrijk. En die man heeft een verschrikkelijk hard hart. Niet omdat hij God niet kent. Want hij heeft de prediking van Elia gehoord met de oproep tot bekering. En hij heeft het gezien met zijn eigen ogen dat die profeet niet zomaar wat gezegd heeft. Zal hij in het begin wel gedacht hebben. Het zal zo'n vaart niet lopen. Maar het is al 3 jaar droog in het land. En hij weet heel goed dat die profeet iets bijzonders heeft gezegd. En dat hij opgeroepen is tot bekering. Maar zijn hart wil niet. Zijn hart is hard geworden. Hij verzet zich tegen dat woord. En heeft een hard hart. En we komen ook heel iemand anders tegen. Zijn naam, het is eigenlijk best wel een beetje een onbekend figuur in de Bijbel. Zijn naam is Obadja, niet die Obadja de profeet waarvan we een Bijbelboek hebben, maar de hofmeester van Agab. En die man die heeft een zacht hart, van jongs af aan. Een hart dat, zoals dit Bijbelgedeelte keer op keer zegt, de Heere vreest. Daar komen we straks nog wel op, wat is dat mooi gezegd. Een hart wat de Heere vreest, een zacht hart. Wat voortdurend zegt, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Een hard hart, wat steeds harder werd. En een zacht hart, dat het woord van de Heere ontving. En wij? Ik kan het niet laten die vraag nu vast te stellen. Hoe zitten we hier nu? Hoe is ons hart? Hard of zacht? Toen de Heere Jezus een man met een verschrompelde hand ging genezen, kwam hij mensen tegen met een verhard hart. Weet u hoe hij ze aankeek? In Markus 3 staat dat. Daar staat, en als hij hen met toorn rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart. Toen zei hij tegen die man, strek uw hand uit. Als je nou nog met een hard hart hier zit, zou je eens in de ogen van de Heer Jezus willen kijken. Wat voor blik heeft hij? Hij kijkt die fariseeën en schriftgeleerden, die met hun harten alleen maar bezig zijn met regels en hoe het allemaal goed gaat. Maar de ontferming van de Heer niet kennen, die kijkt hij zo toornig aan. Het is schuld hoor, een hard hart. En tegelijk zo bedroefd. Waarom nou? Heb je wel eens verdriet in de ogen van de Heer Jezus gezien? Omdat zij zich niet bekeren. Luister zomaar naar de preek. Onder dat thema, een hard hart of een zacht hart. We zien allereerst Agab die de Heer verwerpt. En vervolgens Obadja die de Heer vreest. Een hard hart of een zacht hart. Agab verwerpt de Heer, Obadja vreest de Heer. Er staat aan het begin van ons hoofdstuk, 1 Koningen 18, dat het gebeurde na vele dagen dat het woord van de Heere geschiedde tot Elia. Elia heeft eerder Gods stem gehoord en hij moest naar Agab toe. En hij zal daar auditie hebben aangevraagd, misschien in dat paleis van Agab. Weet je, vreemde verschijning was het wel, die Agab. Maar ze hebben hem toegelaten en hij is daar voor Agab komen te staan met een hele korte boodschap. Hij zei, ik sta voor het aangezicht van de Heer, het zal niet regenen. Tenzij dan op mijn woord, omdat u de Baals dient. U kunt het allemaal lezen aan het begin van 1 Koningen 17. En dat was zijn preek, toen was hij weg. Ze zullen wel gedacht hebben, wat is dan een vreemde man? En het zal vast zo'n vaart niet lopen. Maar de Heere zei tegen Elia, Elia, je moet daar weg. Je moet naar de beek Krit, aan de overkant van de Jordaan. Vlak bij de Jordaan, daar zul je onderhouden worden door te drinken uit die beek. En dan zullen raven je voeden. De Heere haalt zijn prediker weg. Ze mogen niet met hem in discussie gaan. Dat had Agab misschien wel willen doen. Kunnen we daar nog eens een beetje over praten? Kunnen we daar nog eens een deeltje uithalen misschien? Want mijn bekeren, kom nou. Maar het moet wel regenen. In het begin zullen ze gedacht hebben, laat die man gaan. Die heeft een draadje los of zo. Maar toen Elia weg was en zijn prediking, die hele korte prediking als het ware, nog nagalmde in dat paleis van Agab. Toen begon hij zich toch wat zorgen te maken, want het werd droog en de honger kwam. En we lezen in dit hoofdstuk, waar we nog niet eerder van lezen, dat het ook wel goed was dat Elia weg was. Want Agab heeft stad en land afgereisd om die profeet te vinden. Want hij moest en zou Elia hebben, want ja, het begint te dringen. Het begint te dringen. Toen de beek opdroogde, toen moest Elia naar de weduwe van Zarfat. Om daar uit geloof te leven. Elke dag met een handvol meel en een scheut olie bij die weduwvrouw in Zarfat, dicht onder de rook van Sidon, in het hartje van de Baalsdienst. En daar vestigt de Heer, om maar zo te zeggen, zijn naam. En daar klinkt die naam van Elia, die ook zijn profetie en prediking is. Mijn God is de Heere, de trouwe God van het verbond. En die Heere zelf gaat opkomen voor zijn eer. En nu is het wonderlijke dat die tijd aangebroken is. Het heeft zo'n ruime 3 jaar geduurd. Dat de Heere tegen Elia zegt, Elia, je moet weer naar Agab. Dat is niet makkelijk. Daar is moed voor nodig. Maar Elia is een profeet die de stem van de Heere kent en gehoorzaamt en hij gaat. Hij moet op pad gaan. In het 3e jaar, ga heen. Vertoon u aan Agab, want, en is dat niet een geweldig wonder, ik zal regen geven op de aardbodem. Nu, voor Elia zal dat moeilijk geweest zijn, denkt u niet? U zegt, ja, maar die profeet die kan dat en die durft dat, want die wandelt met de Heer, dat is waar. Maar in 1 Koningen 19 zien we hem onder de bremstruik liggen en zeggen, Heere, neem alstublieft mijn leven van mij, want ik zie er niet meer doorheen. En Jacobus vertelt, het is een man van gelijke beweging als wij. Maar als de Heere je inschakelt en je zijn woord laat spreken, dan moet je gaan in de kracht van de Heere. En zo gehoorzaamt hij en gaat hij naar Agab toe. Voor Elia dus het einde van de periode van Zarfat. Maar voor Israël het einde van een periode van droogte. Want ik zal regen geven op de aardbodem. Behalve op mijn woord, had Elia gezegd. En nu zegt de Heere, Elia, nu moet jij dat woord gaan spreken. Maar er is iets aan de hand. Want het volk heeft zich niet bekeerd. En dat is het aparte aan dit vers. De Heer zegt, Elia, je moet gaan, want ik zal het weer gaan laten regenen. Maar het volk heeft zich niet bekeerd en Ahab heeft zich niet bekeerd. En Izebel, daar hoef je helemaal niet over te praten. Izebel heeft zich niet bekeerd. Dat is bijzonder belangrijk. Het volk heeft zich niet bekeerd. En de Heer zegt, nu heb ik het ruim 3 jaar niet laten regenen. Er is geen dauw geweest, er is honger. Het land kraakt in zijn voegen. Er is leed in de gezinnen. Zoals die weduwvrouw die nog zei toen Elia al kwam. Het laatste beetje, dat gaan we bakken en dan zullen we maar gaan sterven. De honger is nijpend in het land. En ze hebben zich niet bekeerd. Er is niemand haast die naar God vraagt. Ja, later blijken er nog 7000 te zijn. Maar dat is ook niet al te veel. Er is niemand die naar God vraagt. En toch zegt de Heer niet, dan moeten ze het zelf maar weten. Ik hou die regen achter. Nee, dan gaat de Heer toch weer regen geven. Ja, maar hoe zit dat dan? Dan hebben ze straks weer regen en bekeren ze zich nog niet. Gemeente, hoe ver gaat de Heer om zijn eigen volk, waarvan hij de verbondsgod is, door de knieën te krijgen? En dat alles is uit God. Herkent u die zin? Die staat ook in 2 Korinthe 5. Als het gaat om de prediking van het evangelie. Dat alles is uit God. Het komt niet uit ons voort. Heel de bediening der verzoening is uit God. De zending van zijn zoon. Niet omdat het volk er klaar voor was. Omdat de wereld daarom zat te springen. Integendeel, het was stil. En het bleef stil. En het leek alsof Gods woorden ter aarde vielen. En niks uitwerk. En dan komt het bij God vandaan. Dat vertelt dit hoofdstuk. Dat de Heere doorgaat met zijn werk. En als hij het aan het volk had overgelaten, dan was er werkelijk niks van terechtgekomen. Dan was het nooit goed. Dan helpt een hongersnood nog niet eens. En dan heeft de Heere, en dat zie je in heel die Elia-geschiedenis, een soort geding met het volk. De Heere zegt, ik laat mijn volk niet los. Want ik heb het gezegd, ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Hij is de trouwe God van het verbond. Ook van dit opstandige en weerspannige volk. Wat hem maar niet wil dienen en wat hem ingeruild heeft voor de Baals. Maar dat volk zal moeten gaan erkennen. Hij gaat ze door de knieën brengen. Straks daar op de Karmel, het volgende hoofdstuk. De Heere komt met zijn belofte. Ik zal regen geven en ik zal niet eens wachten totdat je erom vraagt. Ik zal nog krachtiger mijn evangelie neerleggen in het midden van mijn volk. En ik zal mijn glorie tonen, zodat heel het volk straks door de knieën gaat. En zal roepen, de Heere is God, de Heere is God. De verbondsgod komt naar zijn volk vragen. Bij hem komt het vandaan. En dat is een lijn, ik zei het al even, dat moeten we maar in de gaten houden. Die loopt vanuit de diepte van het Oude Testament, van na de zondeval. Dat de Heere zegt, ik zal vijandschap zetten. Dus de Heere toch, zelfs daarvoor al, als de Heere toch gewacht had op de mens, dan was die achter zijn struikjes blijven zitten. Maar de Heere zegt, Adam, waar ben je? En zo is dat doorgegaan. Het was door de zonde en de ellende heen. En denk de Heere voortdurend aan zijn verbond en woorden. En daarom gaat er een ster schijnen in de kerstnacht. En daarom staat er een kruis op Golgotha opgericht. En daarom wordt de Heilige Geest uitgestort. Omdat het bij mensen vandaan niet gebeurt, maar de Heere doorgaat met zijn werk. En hij zelf komt wonen in mensenharten. En die gaat verlichten en vernieuwen en vervullen. Gods initiatief. De Heere doet het. Mag je zo deze dienst ook ervaren. Als de Heer met zijn woord nog nooit binnengekomen is in je hart. Dat opnieuw de Heer tegen je zegt. Open je hart. En laat mij binnenkomen. Hoe is het in al die tijd met Ahab gegaan? De woorden van Elia klonken na. Elia is op de most wanted list gezet. De lijst van meest gezochte personen. Vers 2 lezen we dat de honger sterk was in Samaria. Zo laat de Heere de klopper op de deur van Ahabs hart vallen. Ahab, hoezeer je ook de verkeerde kant bent opgedwaald, keer terug, keer terug. De weg terug is soms zo kort, zo kort. Dat je omdraait en zegt, oh God, wees mij de zondaar genadig. Veel moeilijker is het niet. De Heer heeft geklopt op Ahabs hart. Elke dag. Tuurlijk zal die koning zijn brood op tafel hebben gehad. Maar hij maakt zich zorgen. En daarom heeft hij Alle koninkrijken zelfs laten zweren dat ze Elia niet in hun midden hadden. Hij zal wel gezegd hebben, als ik blijk dat ik hem toch bij jullie vind, dan roei ik iedereen uit. Hij moet en zal die profeet hebben. Zo erg is het geworden. Agab, bekeer je dan toch. Maar Agab bekeert zich niet. Hij is onverschillig. Hij greep ook niet in toen Izebel dat onzalige plan bedacht om die profeten van de Heere, 100 in getal, allemaal uit te gaan roeien. Nee, meer dan dat. Al die profeten, de stem van God mocht niet meer klinken. Zo boos waren ze op God. Die profeten moeten aan de kant. Alleen profeten van Baal mogen er zijn. En zo lezen we dat Obadja 2 keer 50 profeten aan de dood heeft. Van de dood heeft voorkomen dat ze gedood werd en verborgen heeft in spelonken. Wat een haat. Het is een tijd van sterke geloofsvervolging. Als de Heer Jezus erover sprak, zalig zijn zij. Als men u smaadt en vervolgt en liegende alle kwaad tegen u spreekt om mijnentwil. Verblijd en verheugt u. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ook de profeten hier van de Heer. Hoeveel hebben niet de dood gevonden onder de furie van Izebel. En Agab heeft het allemaal laten gebeuren. En met elke stap die hij zette, verhardde hij zijn hart. En nu gaat hij met Obadja op weg, zijn hofmeester. En hij heeft gezegd, we gaan op gras uit voor de paarden en de muilezels. Je hoort trouwens geen woord over het volk wat zoveel te lijden heeft en onder honger gebukt gaat. Je hoort niet over gezinnen die het moeilijk hebben, ouders die huilen omdat ze de kinderen niet gevoed kunnen krijgen. Hoe moet het allemaal verder? En Agab komt maar niet tot bezinning. Hij denkt aan zijn leger, want de beesten moeten gespaard worden. Want als het weer gaat regenen, dan moet je je macht toch hebben behouden. Wat heeft hij al die tijd gedaan, die Agab? Hij heeft alle energie erin gestoken om Elia te zoeken. Zoek het maar na in vers 10. En als hij dan Elia ontmoet, dan valt hij in toorn tegen hem uit en zegt hij, jij beroerder van Israël, het is allemaal jouw schuld, Elia. Ja, als je niet wil buigen voor de Heere, dan heeft een ander het altijd gedaan. Kenmerk van een onbekeerd hart. Toch? We hebben altijd redenen. Het ligt aan die en aan die. En het ligt aan de dominee. En als het niet aan de dominee ligt, dan ligt het aan de Heere God zelf. Daar hebben we ook nog wel iets bij bedacht. We hebben altijd een smoes om eronder uit te komen. Onbekeerd hart zoekt uitvluchten en legt de schuld altijd ergens anders. Wat is verharding toch iets verschrikkelijks? Dat je jezelf gaat rechtvaardigen. En Agab die is zo op zoek naar verlichting. Maar niet naar bekering. Moet je over nadenken. Dat je zegt, ja, ik heb die Elia, die profeet wel nodig, zodat het beter gaat in mijn leven. Misschien heb ik God zo ook wel nodig in mijn leven, zodat ik hulp krijg. Ik weet niet hoe uw gebeden zijn. Maar laat het meer zijn dan dat. Namelijk dat we ons met heel ons leven, de schuld van ons hart, het verlangen dat de Heer daar zelf in legt, dat we de Heer echt nodig hebben en ons leven in zijn handen leggen. Dat we niet alleen zijn gaven ontvangen, maar hem zelf zoeken. Erg als het woordje niet meer raakt. Dat je zonder bekering naar huis kunt, ook naar deze dienst. Toen de profeet Nathan bij David kwam, toen zei hij, gij zijt die man. En Davids hart brak. En Elia zegt tegen Agab, gij zijt die man. Ik ben niet de broeder van Israël. Ik ben het probleem niet, maar u en uw vaders huis, vers 18. Daarom dat u de geboden van de Heere verlaten hebt en de Baals nagevolgd bent. U bent die man, maar hier komt geen Psalm 51. Ik heb gezondigd voor u. Dat zegt hij niet. Aangrijpend. U hebt het volk in het ongeluk gestort. Wat een verantwoordelijke positie heeft Agab. Als Agab nou het goede voorbeeld had gegeven. Wat een zegen was dat geweest voor het volk. Denken we er ook zo wel eens over? Dat de keuzes die wij maken, of wij nou de Heere zoeken of niet, dat dat enorme gevolgen heeft voor mensen om ons heen, kan hebben. Kinderen, kleinkinderen. Is het toch belangrijk dat we de Heere zoeken. Hem lief krijgen. Leren vrezen. Met een hard hart kun je anderen aansteken. in het ongeluk storten. Agab heeft die verharding al geleerd in zijn opvoeding. Zoon van Omri, koning die ook niet met de Heere leefde. Ja, die een goede koning was in economisch opzicht. Het ging goed met Israël. Maar ze dienden de Heere niet. Oh, als het nou zo in je hart is. Dan zeg je, ja, maar ik ben Agab niet. Nee, het zal wezen. Als het de verharding in je hart is, bekeer je dan vandaag. Ga door de knieën voor de Heere Jezus. Die je met toorn aankijkt. En tegelijk met een bedroefde blik in zijn ogen. Hij zegt, geef me je hart. Verhard je niet. En laat je lijden. In die vreselijke tijd van vervolging en ellende is er op een plaats waar je het totaal niet zou verwachten een godvrezende man. En zijn naam is Obadja. Nota bene aan het hof van Agab. Zijn naam betekent knecht van de Heere. En deze jongen, deze man, doet zijn naam eer aan. Hij heeft een hoge functie gekregen aan het hof. Hij is hofmeester. En hofmeester is iemand die zich behoorlijk hoog op de ladder heeft begeven. Adviseert in koninklijke koninkrijkszaken, zeg maar, een adviseur van de koning. Het is niet voor niets dat het Agab onderweg gaat, dat hij Obadja notabene meeneemt. Hij zorgt voor de hele hofhouding, de keuken waarschijnlijk ook, een belangrijke leidinggevende functie. Nu staat er in vers 3 over Obadja, zomaar dat Agab die Obadja heeft geroepen om mee te gaan. En dan staat er, en Obadja was de Heere zeer vrezende. Prachtig staat daar, zeer. Nu betekent dat niet dat je de Heer ook half kunt vrezen. Ik denk dat je moet zeggen, je vreest de Heer of je vreest de Heer niet. Maar het woordje zeer staat er hier denk ik bij om aan te geven, wat bleek dat toch in dat leven van deze Obadja. Je zag het aan hem. Dat diepe ontzag voor de Heer, voor de grootheid van God. Voor de heiligheid van de Heer. Er was altijd in zijn leven een angst om tegen Gods wil in te gaan. Ken je dat? Niet een blinde angst. Zelfs dat woord vrezen betekent niet dat je alleen maar bang bent voor God. Als je bang bent voor God, dan ren je bij hem vandaan. Maar als je de Heer vreest, dan heb je hem nodig. Maar er is zo'n diep ontzag voor God, wat je steeds door de knieën doet gaan. Je zegt eigenlijk, ja, als je dan bang bent, dan is het eigenlijk bang voor jezelf om bij hem vandaan te dwalen. Bang om losgelaten te worden. Bang om de Heer tekort te doen. Je hebt zo'n ontzag. Dat diepe ontzag voor God, dat je klein wordt voor God, kan heel goed samengaan. Ja, gaat vaak samen met ook vrijmoedigheid. Omdat je weet, ik hoef het niet bij mezelf te vinden, maar ik mag de Heer eren door in te gaan op zijn beloften. Heere, hier ben ik. Ik heb niets mee te brengen. Dan lege handen. Geef mij uw genade. Dat je zo hoog tegen de Heere opziet. Vrees je de Heer? Vreest u de Heere? Dan heb je zijn verlossing zo nodig. Zijn verzoening en de bediening van de verzoening. Ook in de prediking zo lief. En dan zoek je naar zijn wil. En dat was er in het leven van Obadja. Van zijn jonkheid aan, staat er in vers 12. Dat is toch belangrijk. Van jongs af aan. Hij is geboren in de tijd van Omri of Agab. Ik weet dat niet zeker. Maar er waren ouders die gaven hem deze naam. Ik weet niet of dat uit gewoonte is geweest. Maar misschien is het wel een geloofsgetuigenis geweest. Dat je in die donkere tijd van vervolging, van Izebel op de troon. Nou, dan staat er in het regeerakkoord, moet je maar vanuit gaan. Heel duidelijk. Dit hebben we gehad, geloof is achter ons, geloof is van gisteren. Dat is echt zo achterhaald, dat geloof in de Heer, dat doen we niet langer. We gaan de Baal importeren, zo hebben ze dat gedaan. Ezebel heeft dat gedaan en die heeft er geen doekjes om gewonden. Die heeft dat duidelijk gedaan. Zo'n tijd was het. En de profeten werden vervolgd. En dan is er in die tijd dat het zo donker is. En dat Elia later te horen krijgt dat er nog 7000 zijn die hun knieën voor Baal niet hebben gebogen. En dat is natuurlijk moedgevend voor deze profeet, maar toch. Het staat er niet goed voor in dat volk. En dan zijn er ouders, misschien wel die ouders van die 7000, die hebben gezegd, nou, we hebben een jongetje gekregen van de Heere. En die geven we de naam Obadja, want dat is onze hoop, ons verlangen. Dat het een knecht van de Heere zal zijn. En die zullen misschien, kijk, ik vul dat natuurlijk wat in, hè. Maar kun je er wat bij voorstellen? Dat die met hun kind in de arm hebben gestaan en gezegd, in wat voor tijd voed ik mijn kind op? Heb u dat nooit? Heb ik wel eens. In wat voor tijd voeden we de kinderen op? Nou ja, laten we niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Maar toch, in wat voor tijd? Wat gaan ze allemaal meemaken? En dan geef je je kind de naam Obadja, knecht van de Heere. Daar zit een gebed in. En misschien toch ook wel de belofte van God. Want de Heere is wel de God van het verbond. Als we onze kinderen ten doop houden en de naam van de drie enige God wordt over onze kinderen uitgesproken, is dat toch de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. Dan mag je bidden en pleiten op het verbond en op de belofte dat de Heilige Geest ook met de daad in de harten van je kinderen gaat werken. Omdat ze een Obadja worden, die de Heere van jongs af aan dienen, van zijn jeugd af aan, een opvoeding in de vrezen des Heeren. En de Heere gebruikt dat. Wat een bemoediging voor opvoeders in deze tijd. Dat de Heere dat wil gebruiken. En dat de Heere dat hart van Obadja geopend heeft en omgebogen. En dat hij al heel jong, ja, hoe moet je dat zeggen, indrukken van God heeft gekregen. Daar bid ik ook vaak om, voor de kinderen in de kerk. Voor onze eigen kinderen. Dat ze, ja, je kunt een kind van 4 toch zo moeilijk vragen of die al tot bekering is gekomen. Ja, dat mag je wel vragen, maar dat is moeilijk om er antwoord op te geven. En zelfs een kind van 8 kan dat niet zo makkelijk zeggen. Maar als daar iets van het woord van de Heer in het hart gelegd wordt. Dat ze ontzag krijgen voor de Heer. Dat ze iets gaan proeven, aangaan voelen. Misschien dat ze het nog niet helemaal onder woorden kunnen brengen, maar toch gaan aanvoelen van de glorie van God. Van de goedheid en de genade in de Heer Jezus Christus. Dat ze in het doorgeven van die Bijbelverhalen als het ware meegenomen worden. Dat er net iets meer gebeurt, begrijpt u, dan dat we een mooi verhaal lezen en luisteren. Maar dat de Heer er zelf in meekomt en dat hun hart open gaat. En dat kan, hè? Dan zijn ze 20 en, of 18 of 16. En dan zeggen ze, kan ik die belijdenis gaan doen? En dan zeg je, ja, vertel eens. Is er ook bekering in je leven gekomen? En dan zegt hij met ja. Dat vind ik best moeilijk om te zeggen, want er is eigenlijk niet een moment van bekering in mijn leven. En als je daar heel zenuwachtig over wordt, omdat het soms, ja, je hebt anderen die bij de Heere vandaan gedwaald zijn, die zijn krachtdadig stilgezet en die hebben echt wat te vertellen. Ja, dat kan heel mooi zijn en dat kan een geweldig getuigenis zijn. Maar weet je hoe mooi het is als je kan zeggen, de Heere heeft van jongs af aan in mijn hart gewerkt. En ik heb hem elke dag nodig. En ja, ik kan maar één ding zeggen, dat ik de Heere lief heb. En dat zal vast wel eens met ups en downs zijn gegaan. En dat zal misschien wel eens gestruikeld. En is er wel eens een tijd wat minder geweest. En dat je toch zegt, maar als ik terugkijk, dan was ik al heel jong. En dat de Heere iets van zijn glorie in mijn hart had gelegd. Dan moet je maar niet verdrietig zijn als je niet een prachtig bekeringsverhaal op je 17 of 18 of 20ste of wanneer dan ook kan vertellen. Hoe de Heere kan dat geven. Want je zegt, ach, de Heer is gaan spreken. En de Heer spreekt nog steeds. Het is niet één moment. Maar de Heer spreekt elke zondag tot me. En ik heb hem lief. En ik kan niet zonder hem. Zo was het bij Obadja. Maar dan moet er wel eens een bekering van Obadja. Dat is wat anders dan een bekering van Paulus. Saulus. Obadja vreesde de Heer van jongs af aan. Maar hoe is het gegaan in Obadja's leven? Best wel bijzonder, want Obadja is opgeklommen op de maatschappelijke ladder. Zelfs in die tijd. Ik vraag me toch af, hoe heeft die man dat gedaan? Die jongen die groeit op en die heeft de Heere lief. En die heeft duidelijk, net als Daniel, daar staat zo mooi, hè? Daniel 1 vers 5, dat hij in zijn hart voornam om in de wegen van de Heere te gaan. En zo doet Daniel dat. En dwars tegen alle moeite heen blijft hij staande. Tegen de stroom in, prachtig. Maar Obadja niet anders. Dat is moeilijk geweest. De Heere dienen, maar toch aan het hof gekomen. En toch een dienstbare functie, opgeklommen op de maatschappelijke ladder. En dat heeft hij heel vaak. Ja, dat herkent u misschien als u zelf ook een maatschappelijke positie heeft. Dan moet je afwegingen maken van, ja, dit is een kans die ik krijg, prachtig. Maar kan ik dat nou doen of niet? Kan ik dat nou doen echt als ik de Heere vrees? En er zitten er twee bewegingen in, want de Heere zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En dit is de ware godsdienst. Wees en weduwe bezoeken en uzelf onbesmet bewaren van de wereld. Want wie de wereld lief heeft, wordt een vijand van God genoemd. Die lijn is toch heel duidelijk in de Bijbel. Dat we vreemdelingen zijn op aarde. Maar er is een andere lijn en die is net zo duidelijk in de Bijbel. Dus dat je je licht moet laten schijnen in je wereld. En dat je een zout zult zijn. En dat de Heer je erop uitzendt. En dat je je positie in mag nemen. En dat brengt soms met zich mee dat je afwegingen maakt. Dat moet Obadja ook gedaan hebben. Ja, sommige mensen zijn wel wat kritisch op hem geweest. Die hebben gezegd, ja, die Obadja, wat moet je ermee met die Obadja? Want wat doet hij daar aan het hof? Hij had maar beter bij Elia aan de Bekrit kunnen zitten. En vervolgens bij de weduwe van Zarfat. Dat was een stuk beter geweest. Maar dat die man daar aan het hof zit, ik weet het niet hoor. Het is een beetje net als Nicodemus, een nachtdiscipel. Die wilde vast niet zo heel erg vooruitkomen. Laten we maar voorzichtig zijn. Als je ziet dat deze Obadja alle risico's van de wereld nam. Moest kijken vers 4. Het geschiedde als Jezebel de profeten van de Heere uitroeide. Dat Obadja, die had inmiddels een positie en een netwerk. Die heeft het voor elkaar gekregen. Terwijl Jezebel op ze aan het jagen was. En ze allemaal gestenigd werden. Of hoe kwamen ze aan het einde. Heeft Obadja zoveel mogelijk profeten, als die bij elkaar kon verzamelen, in een spelonk weten te verbergen. Heb je moed voor nodig. Dan zie je dat de man is die zegt, ik wil mijn positie in het hof innemen. Daarom kan ik dit doen. Als ik die positie niet had gehad, had ik dit niet kunnen doen. Maar met heel zijn hart luistert hij naar de Heere. Want als je de Heere vreest, dan heb je ook zijn dienaren lief, zijn woord lief. En het woord moet blijven klinken. Maar Jezebel en Ahab, iedereen willen opruimen die het woord van de Heere gaat spreken, zegt Obadja, ik moet ze gaan verbergen. En dan gaat hij naar de keuken, die hofmeester. En hoe die dat voor elkaar gekregen, weet ik niet. Maar als u 100 mensen met brood en water moet voeden, en u moet dat naast uw dagelijks werk aan het hof doen, en u moet dat ook nog allemaal verbergen, dan moet je wel wat kunnen organiseren. Dan zal Obadja wel gedacht hebben, nou ja, en als ik eraan ga, dan ga ik er maar aan. Maar ik moet de Heere, maar ik moet de Heere gehoorzamen. En ondertussen zegt hij niks tegen Ahab. Kun je wel van vinden. Zegt, ja, zit Obadja daar nou goed? Ik weet niet of die profeten daar wat van gevonden hebben, maar ik denk dat ze hem dankbaar zijn geweest, denkt u niet? Dat ze gezegd hebben, wat is het toch bijzonder dat de Heere op allerlei posities zijn volk heeft, zijn kinderen heeft. Nou, dat als we nu eens allemaal zouden nagaan waar de Heere u, jou en mij plaatst, dat is allemaal heel verschillend. De een heeft een maatschappelijk verantwoorde positie en de ander werkt misschien in het reformatorisch onderwijs. En het een is niet hoger dan het ander. Het is alleen maar de vraag, ben je bereid om de Heere te volgen en te dienen op de plek waar de Heere je stelt? Dan kun je in een Elia-positie terechtkomen dat de Heere zegt, je moet een gemeente ergens gaan dienen door het woord te prediken, dat kan. Het kan ook zijn dat je in een Obadja-positie terechtkomt. En ik weet niet wat hij nou makkelijker zou vinden. Want ik zou niet zo makkelijk kunnen zeggen dat Elia het veel makkelijker heeft dan deze Obadja. Wat is dat voor die Obadja lastig geweest? En wat zal die vaak om wijsheid hebben gevraagd? En zullen we daarom ook in onze gebeden bidden voor hen die verantwoordelijke posities innemen? En de een gaat daar verder in dan de ander. De een zegt, ja, ik zou dat niet kunnen. En de ander zegt, ik denk toch dat ik het moet doen. In de politiek, getuigen. Of toch ook deelnemen in het kabinet. Of bij burgemeester en wethouder bijvoorbeeld. Kun je dat doen? Maar voor welke vragen kom je te staan? En welke verantwoordelijkheid draag je dan? Kun je hofmeester zijn onder zo'n goddeloze koning? En misschien dat de een zei, ik kan dat niet. En Obadja zei, ik denk dat de Heere me deze positie geeft. Maar ondertussen dien ik het koninkrijk van de Heere op elke plek dat ik kan. Wat heb je nodig? Een biddend leven. Dat je de Heere mag volgen op alle wegen die Hij wijst. Niet maar water bij de wijn doen, maar luisteren naar zijn woord. En zo het zou der aarde zijn en het licht de wereld. Of het is terugtrekken uit de wereld, soms makkelijker dan uitgaan. Maar die beweging is elke week nodig. De Heere zegt, kom maar naar de plaats waar mijn woord open ligt. Waar de gemeente van de Heere samenkomt. Maar dan zendt Hij u uit. Deze week. Om in de straat, in de plek waar u woont. Zijn licht te verspreiden. Desnoods met woorden. Maar het kan. Maar toch met heel ons leven. Een getuigenis van geven. Dat we een God hebben. Die heilig en groot is. Geduldig en genadig. Obadja, een broeder van de vervolgde kerk, die zijn plaats blijft innemen. Maar gemeente, krijgt vanavond twee portretten voor u. Een portret van de verharde Ahab en een portret van de godvrezende Obadja. Jongens en meisjes, denk je nog eens aan die chocola en die klei? Het kan hard worden of het kan zacht worden. Hoe is het in jouw leven? Jongeren. Of wie we ook zijn. Kunnen we nou zeggen, als zo het amen van de prediking klinkt, ja, Heer, u weet alle dingen. Met alle hardheid die er soms in mijn hart nog te vinden is. Maar u weet dat ik u nodig heb, dat ik u lief heb. Zoals de Heer aan Petrus vroeg. Simon Petrus, heb je mij lief? Gelukkig ben je. Als je dan kan zeggen, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, er kan soms zoveel bemoediging en zoveel troost geven. Als je bij jezelf soms denkt, wat kan het over hoop liggen van binnen? Wat kom je nog veel tegen van je oude mens? Nou, dat je toch ten diepste kan zeggen, zonder de Heer kan ik echt niet. Echt, ik heb hem lief gekregen. En zonder zijn genade kan ik niet leven. En waar de Heer me ook plaatst, één ding wil ik hem altijd vragen. Leer mij uw weg, o Heer. Leer mij uw weg. Zeg je dat nou ook? Of denk je, als ik dat zo zeg, ja, maar... Ja, oké. Okay. Nou is het wel genoeg, hoor. Dan kunnen we straks weer de draad oppakken. Want nee, ik wil dat eigenlijk niet. Wees nou eens eerlijk naar de Heer. Wees nou eens oprecht. En vergeet één ding niet. Dat de Heer bij machten is... op dit moment... het hardste hart te verbreken. Want wat wij niet kunnen... namelijk harde klei door de zon zacht maken, dat kan de Heer wel. De Heer kan wonderen doen. Die kan ervoor zorgen dat je anders gaat luisteren. En dat je gaat zeggen, hey, wat gebeurt me nou? Dan kan ik niet, ik kan er niet onderuit. En dat wens ik je nou zo toe. En de Heer nodigt je toe uit en zegt het met de meeste indringendheid. Ik kom zelfs met de regen van mijn genade. Verhard je niet. Laat je leiden. Laat de Heer nou niet kloppen. En als je zelf een hard hart hebt en je zegt, nou, ik ben veel te bang. Veel te bang. Want ik ken mijn hart wel een beetje. Ik kan nu wel iets voelen of iets denken. Maar voordat je het weet zit ik weer in de maalstroom van het leven. En dan is het woord. Het woord gaat mee tot de kerkdeur of tot vanavond. En dan staan we in het leven weer zonder woord van de Heer. Bid dan maar. Heer, open zelf die deur. Die soevereine God. Die in Elia tot een verhard volk komt. Die God leeft nog. En die laat zijn dienstknechten prediken. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want alle dingen zijn gereed. Er is verzoening aangebracht. Wat moet de Heer nog meer doen? Hoe laat hij werken met zijn Heilige Geest? Omdat we zijn stem verstaan. Ja, dan zullen doden de stem van de Zoon van God horen en leven. Is er dan geen hoop voor iedereen? Want wie de Heere zoeken, die zullen hem vinden. Wat een geduld van de Heere komen we tegen. Je kijkt tegen een portret van Agab aan. Maar zelfs op Agab's hart, de deur van zijn hart wordt nog geklopt. En je ziet Obadja. Maar zie maar boven die twee portretten uit naar de Heere. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Amen. Thank you. Zullen wij danken en bidden. Heere, tot u komen we. En waarmee kunnen we als antwoord op het gepredikte woord anders komen dan, o Heere, doorgrond en ken ons. Mogen we tot u de toevlucht nemen met alles wat er leeft en huist in ons hart. Misschien tegenstand, onwilligheid. U kent ons ook als we dat verlangen hebben, maar geen vrijmoedigheid. Heere, toon ons uw glorie, uw macht, uw geduld, uw genade. In Jezus Christus, in wie u genadig bent. Heere, trek ons hart dan tot u. Mogen we tot u gaan en u eren met geloof en bekering. Heere, werkt dat alles uit in ons hart, Heere. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want voor u is geen hart te hard en niets te wonderlijk. U bent de God van wonderen. U heeft toch de harten van al die mensen die u verworpen hebben en naar het kruis verwezen. Zoveel zijn toch door de Heilige Geest tot bekering gekomen op de Pinksterdag. Heere, ga door met uw werk. Geef dat we nooit moedeloos zijn. Zoals Elia ooit wel was. Maar dat we houvast mogen vinden. Dat u doorgaat met uw werk. En dat u zelf zorgt dat uw huis vol raakt. O Heere, als we dan buiten zijn, dan is het zo onnodig geweest. Geef dat we uw woord horen. En geloven. Heere, werk zo in ons, Heere. Wij bidden voor alle die een verantwoordelijke positie, zoals Obadja, hebben in de maatschappij. In het bedrijfsleven of bij de overheid of waar ook. En soms voor lastige keuzes komen te staan. Hoe daarmee om te gaan. Welke afweging te maken. Heer, mogen we dan bemoedigd zijn. Ook door de positie van Obadja. Wat is het voor hem moeilijk geweest. Maar hij mocht in de vrezen des Heren gaan. Hij mocht zijn houvast vinden in u. U dienen met heel zijn hart. En dan zult u toch ook de weg wijzen. Heer, wees bij mensen op posities van Elia. Mensen op posities van Obadja. Heer, geef dat we niet zo'n vervolging krijgen. Zoals in die tijd. We bidden voor de vervolgde kerk die dat wel ervaart. Dienstknechten van u gedood worden. Uit haat tegen uw woord en tegen het evangelie. Maar Heere, geef dan bescherming en zegen. Geef ook dan dat er Obadja's mogen zijn. Die zich inspannen voor hen. Maar geef ons hier in alle vrijheid. Dat we u mogen volgen, Heere. Dat de liefde niet zal verkillen. Dat u niet tegen ons moet zeggen, dit heb ik tegen u. Dat u de eerste werken verlaten, bekeer u dan. Zo niet, dan zal ik het licht wegnemen. Heere, behoed ons daarvoor. Werk zo krachtig in ons. Zegen deze gemeente, Heere. Zegen de kerkenraad. Ook in beroepingswerk. Alle vragen die op de gemeente afkomen. Heere, geef uw rijke zegen. Mag het werk met vreugde gedaan worden. Mag ervaren worden dat u erin meegaat. Zegen de gemeente in alle geledingen. In het om elkaar geven. Met elkaar meeleven. De catechisaties, het jeugdwerk. Wil het alles zegenen. Mag het zijn tot eer en glorie van uw grote naam. En doe ons, Heere, uw grote toekomst verwachten. Waar we ook om bidden. Heere, kom. Komt u spoedig. Wilt u wonderen doen van genade. Laat uw koninkrijk nu reeds komen. Maar mag het ook komen. Als u komt op de wolken van de hemel. Mogen we dan, Heere, erbij zijn. Bij die menigte die niemand tellen kan. Om dan u de eer te brengen, oneindig, en u te danken en ons in u te verheugen. Heere, gaat u door met uw werk in deze donkere wereld. Heere, wij danken u voor deze zondag en voor alles wat u gaf. Wees bij ons in alles. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 100 en daarvan de versen 2 en 4. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. 2 en 4 van Psalm 100. Gemeente, bewaar het woord en ontvang met biddende harten Gods zegen. Ga daarheen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.